Het Loofhuttenfeest, daar waren we mee bezig, broeders en zusters. Het laatste aspect van de hoogtijden des Heren. En we waren nog wat blijven steken in een gedeelte wat dan in Johannes 7 terug te vinden is in het Nieuwe Testament. In Johannes 7 komen we ook het Loofhuttenfeest tegen in het Nieuwe Testament. Het wordt al in het tweede vers aangehaald. Daar lees ik dan vanaf vers 1 en na deze wandelde Jezus in Galilea, dat is de noordelijke provincie van het land, want hij wilde in Judea, dat is de zuidelijke provincie, waar ook Jeruzalem bij hoort, niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En de Heer Jezus was dus vaak in Galilea, daar was hij ook opgevoed, in Nazareth. En hij heeft natuurlijk ook later, toen hij met zijn bediening begon, een woning in Capernaum gehad, aan de zee. In Galilea woonden ook veel Joodse mensen die ook naar het feest optrokken in het Jeruzalem dan. Dat lees je bijvoorbeeld Johannes 4, dat toen de Heer Jezus daar kwam, dat de Galileërs hem ontvingen omdat ze zijn tekenen hadden gezien. Zij waren namelijk ook naar het feest opgetrokken. De Jood bij uitstek woonde in Galilea in het noorden. De Heer Jezus is die Jood uiteraard uit de stam van Juda. Maar daar woonden ook veel godsdienstige Joodse mensen en in het zuiden, Judea, daar was dan de stad Gods, Jeruzalem, waar de hoogtijden ook gevierd werden. Daar trok men naar op, de Heer Jezus deed dat ook. En hier staat in vers 2, en het feest der Joden, namelijk loofhuttenzetting, er staat eigenlijk gewoon huttenzetting, maar het betekent natuurlijk wel dat het om het loofhuttenfeest gaat, was nabij. Dus dan zijn we in de zevende maand, en dat begint dan op de 15e van de zevende maand, dus het is daar vlak voor. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelven aan de wereld. En dan een bijzondere opmerking, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Eigenlijk moeten we zeggen, nog niet, want later veranderde dat wel. We hebben een brief van Jacobus, een brief van Judas. En dat waren toch ook halfbroeders, zouden we zeggen. Kinderen van Jozef en Maria, maar toch als broeders van de Heer beschouwd. Maar aanvankelijk geloofden ze hem niet en ze dachten dat hij zich dus moest openbaren in de wereld om zichzelf te profileren. Maar dan staat in vers 6, Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten. Ja, nog niet. Want later, als ze gelovigen waren, dan leert de Heer Jezus Johannes 15 dat ze de Heer Jezus gehaat hebben en dat zijn discipelen dus ook in dat spoor hem zouden kunnen navolgen en dat het hen ook kan overkomen. En daar staat, maar mij haat zij, en hier is de wereld dan vooral de wereld van het Jodendom in die tijd, waar de Heer Jezus dan te midden van optrad, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. En daarom kwamen ze niet tot het licht, zei Johannes 3. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot het feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar als zijn broeders opgegaan waren, dus alvast opgetrokken waren, om op tijd in het feest aanwezig te zijn, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. Dus de Heer ging als het ware incognito. Hij trok niet op met het gezin, maar apart alleen. Dat komt wel eens vaker voor. Ik herinner me dat onze koning dat ook wel eens gedaan heeft toen hij meedeed aan de Elfstedentocht. Toen was hij ook onder een andere naam. Maar goed, dat is van een andere orde. Waar het hier om gaat is dat de Heer dus niet openlijk, maar in het verborgene gaat. Hou dat begrip verborgen even vast, want dat wijst ook al heen naar de verborgenheid Gods in het algemeen. En ook meer in het bijzonder naar de bedeling van de verborgenheid. En dat is de vijfde in de reeks van de zeven. En in die bedeling leven we nog steeds, hè? De bedeling van de genade Gods. En daar wordt uiteindelijk straks ook naar verwezen. Maar vindt plaats bij het Loofhuttenfeest, het laatste van de hoogtijd. De Joden zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed. De anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrezen der Joden. Dus dat is veel geroezemoezel op de achtergrond. Geroddel, geklets. Verbonden je niet dat dat ook vandaag plaats kan vinden. over ons bijvoorbeeld, omdat je de Heer lief hebt. Soms krijg je daar nog wel eens iets van te horen als het via via bij je komt. Is niet zo leuk, maar het hoort er wel bij. En hier wordt het zo van de Heer gezegd: doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. Dus hij was er wel bij het loofhuttenfeest, maar eerst verborgen. En in het midden van het loofhuttenfeest ging hij naar de tempel om daar te leren. En het midden van het loofhuttenfeest, dat woord betekent ook gewoon het middelpunt, midden. Nou, dan kom je uit op de 18e dag van de 7e maand. 15, 16, 17, dat is 3. 18 is de 4e. En dan heb je dus 19, 20 en 21, weer 3. En de middelste is de 18e. Het staat er niet expliciet, maar het staat wel in het midden. En daar zou je toch even over moeten nadenken. Want als het dan de 18e is, is er in de Bijbel dan nog iets te vinden omtrent dat getal 18? En dan zeg ik ja. En binnen de context van het geheel valt dat ook wel aardig op zijn plek, hoor. Maar laten we eerst even bij dat getal 18 dan stilstaan, wat ons alleen maar aangereikt wordt in het feit dat het in het midden is van het loofhuttenfeest. Dat getal 18 heeft overwegend een negatieve strekking. Daar wil ik een paar voorbeelden van noemen. Eerst eventjes naar het Oude Testament in Richteren 3. In Richteren, hoofdstuk 3, daar staat in het 14e vers het getal 18. Ik begin even in vers 12. Maar de kinderen Israëls, meestal staat er dan zonen, voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En in de praktijk komt het er dan op neer dat ze andere goden gingen aanbieden in plaats van de Heere. En in die tijd greep de Heer soms ook daadwerkelijk in en gaf hij hen over aan een van de vijandige volkeren die dan over hen heersten. En in dit geval was dat Eglon, de koning der Moabieten. Dat was een hele dikke, vette man. Want dat blijkt later, als Ehud dan geroepen wordt om richter te zijn, neemt hij een kort zwaard mee en dat zwaard steekt hij de koning later mee dood en dat zwaard werd helemaal in zijn lichaam opgenomen. Daar zag je niks meer van terug. Dus zo corpulent was deze koning. Nou, daar zeg ik verder niks van, maar er is natuurlijk ook nog wel het een en ander achter te vermelden, maar ik beperk het nu tot het onderwerp. En dan staat er: en hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten, en hij toog heen en sloeg Israël, en ze namen de Palmstad in bezit. De Palmstad is een naam voor Jericho. En de kinderen Israëls dienden Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaar. En toen riepen ze tot de Heere uiteindelijk en die gaf hun een verlosser, een richter, en dat was dan Ehud. Mooie geschiedenis, want Ehud is natuurlijk ook het type van Christus die de echte verlosser, de echte richter, leidsman is. Overste leidsman. Maar ik beperk het nu even tot het getal 18. Uit dit gedeelte leren we dat dus 18 staat voor heerschappij, overheersing, onderdrukking, gevangenschap, want ze zaten in slavernij. Onder de macht van die vijandige koning, mede als gevolg van hun eigen overtredingen. Maar daar staat 18 in deze geschiedenis voor. Daarna komt de ommekeer. We hebben nog een voorbeeld van in Richteren, hoofdstuk 10. Richteren, hoofdstuk 10, vers 8. Vers 6 staat: toen voerden de kinderen Israëls voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren, en dienden de Baals en Astaroots en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden der kinderen Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen. En zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Nou, dan is duidelijk, dat is afval, ontrouw aan de God van Israël. Zo ontstak de toorn des Heeren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons, de Ammonieten. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaar onderdrukten zij al de kinderen Israëls die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten dat in Gilead is. En in het boek Richteren zie je eigenlijk een constante herhaling van een vicieuze cirkel. Het volk begint met ontrouw aan de Heere. De Heere straft hen in die tijd door het volk over te geven aan vijandige volkeren die hen onderdrukken, die hen in slavernij houden, die hen gevangen houden, die hen schatplichtig maken. En dan roepen ze in hun nood uiteindelijk tot de Heere en die geeft hen dan een verlosser.
Dan is het een oprechte bekering. En zo is eigenlijk het hele boek Richteren. Het boek Richteren kenmerkt zich door het feit dat een iegelijk deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is niet goed. Wij zouden ook als gelovigen in deze bedeling niet doen wat goed is in onze eigen ogen, maar wat we leren uit de schrift. Dat zouden we in praktijk brengen. Daar zouden we ons aan onderwerpen. En dat is een hele andere insteek. En dan mag je ook weten dat de Heer je draagt in dit leven en met je is. Maar Israël was ontrouw en ze werden nu 18 jaar lang onderdrukt. Staat hier nadrukkelijk bij, hè? Onderdrukking. Als gevolg van hun zonde. Daar staat het hier voor. Zijn we nog niet klaar, want we gaan door naar Jeremia 32. Komt natuurlijk ook wel voor in de zin van een koning regeert 18 jaar of het 18e jaar begon hij te regeren. Maar dat zijn wat meer algemene feiten. In Jeremia hoofdstuk 32 en dan in vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere in het 10e jaar van Zedekia, koning van Juda. Dit jaar was het 18e jaar van Nebukadrezar. En dan staat er, het Heer nu des konings van Babel belegerde toen Jeruzalem en de profeet Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring dat in het huis des konings van Juda is. Zedekia was de koning van Juda. Hij was in gevangenschap in die zin dat de hele stad omsingeld was door de legers van Nebukadnezar en dat gebeurde in zijn 18e jaar. Het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem. En dat wordt in Jeremia 52 nog herhaald. Laten we die ook maar even lezen. Jeremia 52, vers 29. En daar staat in het 18e jaar van Nebukadrezar, die we trouwens ook als Nebukadnezar kennen, voerde hij gevankelijk weg 832 zielen uit Jeruzalem. En daarna gebeurde het ook nog een keer. Maar het was ook al eerder gebeurd, hè, dat er mensen uit de stad waren weggevoerd in ballingschap. De eerste keer al in 606 en daar waren Daniel en zijn drie vrienden bij. En later gebeurde het opnieuw in 598. En nu voor de laatste maal in 589 werd de stad belegerd en in 587 werd de stad ingenomen. En werden ze weggevoerd. En dat gebeurde in dus het 18e jaar. Dus opnieuw heb je dus belegering, gevangenschap, wegvoering, ballingschap dus en onderdrukking. En in dit geval is het allemaal het gevolg van de zonde. Want de Heer had wel ook bij monden van de profeet Jeremia het volk opgeroepen om zich te bekeren. En hij had ook gezegd dat het gevaar uit het noorden zou komen. Babel kwam vanuit het noorden het land binnen en heeft uiteindelijk het volk niet geluisterd. En dus zegt de schrift dat ze dan ook het oordeel zouden ontvangen. Dat was aangekondigd. Dus ook hier zie je dat terug. En dan gaan we nog even naar het Nieuwe Testament, waar het ook weer aangehaald wordt een paar keer. In Lucas hoofdstuk 13, eerst in vers 4, begin in vers 3, daar zegt de Heer, ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren van Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Net zoals die 18 bijvoorbeeld, waarvan we in de Bijbel eigenlijk niet een rechtstreekse geschiedenis vinden, maar het wordt hier wel vermeld. Bij de toren van Siloam, die viel en die doodde toen 18 personen. Dus heb je 18 die gedood werden, ook negatief. En dan in diezelfde woorden van hoofdstuk 13 vinden we nog een voorbeeld en dat is vanaf vers 10. Daar staat, en hij, de Heer Jezus, leerde op de Sabbat in een der synagogen en zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Dus ze heeft een geest der krankheid, dat is een onreine geest, die haar ziek maakte en die ook bewerkte dat ze heel krom liep, gebogen, dat ze zich niet kon oprichten. En als je niet kunt oprichten, ja, dan ben je feitelijk niet met Christus opgestaan, niet opgewekt. Dat gebeurt hier wel, want de vrouw wordt door de Heer genezen. En dat doet hij door die geest der krankheid uit haar weg te drijven. En dan staat het hier dat het al 18 jaar zo was. Dus dat is onderdrukking, dat is gevangenschap, zelfs een vorm van bezetenheid. En ik denk ook even aan de woorden die de Heer Jezus uitsprak over het Joodse volk, het ongelovige Joodse volk. Dat hij zei, nou, het huis wordt schoongemaakt, met bezemen gekeerd en de boze geest wordt weggejaagd en het huis is leeg. Maar als er dan geen andere geest, en dan bedoelt de Heer feitelijk de geest van God of de Heilige Geest in komt, dan komt die andere geest die weggejaagd is weer terug met nog 7 anderen en dan wordt het nog erger dan het was. En dan zegt de Heer eraan toegevoegd, alzo zal het gaan met dit boos geslacht. Over het Joodse ongelovige volk. Zo zou het gaan. Dus ze waren nog meer in de macht van de boze uiteindelijk na die tijd. Als je de verlossing van Christus niet accepteert, ja, dan is er genoeg alternatief waar je in gebonden raakt. En deze vrouw was al 18 jaar gebonden, samengebogen, maar kennelijk zocht ze toch verlossing. Want de Heer kent namelijk de harten van de mensen. Daar staat hier niet bij hoe zij in deze situatie terechtgekomen is. Maar daar staat in vers 12, Jezus ziende haar, riep haar tot zich en zei tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Een van de aspecten van handoplegging in Handelingen bijvoorbeeld is dat dan je ook de Heilige Geest ontvangt. Dus ontvang je een andere geest. En die andere geest die haar ziek maakte, die was weg. En dat kunnen boze geesten ook doen. Hè? We kennen een geest, een onreine geest, die kan blind maken, of doof, of doofstom samen. En de Heer bevrijdt vaak zulke mensen. En dan zijn ze rein. En als ze zelfs bezeten waren door legio, hè, werden ze weggestuurd, want ze waren met velen. En dan staat er, en de man zat daar wel bij zijn verstand. Dus als je dat andere hebt, ben je niet wel bij je verstand. Dan ben je krankzinnig. Vul maar in. Dan ben je ziek van zinnen. In je denken ook van. Maar dat drukt zich ook dikwijls in lichamelijke klachten uit. Hoeft niet altijd samen te gaan. In onze bedeling is het vaak ook zo dat leringen, boze leringen van boze geesten, onreine geesten in de wereld worden gebracht. En daar kunnen mensen ook in verstrikt raken. Daar spreekt Timotheus over. Dat mensen zich er zelfs naar uitstrekken. Wij houden ons aan de waarheid, dat is het woord van God, dat is door de geest van God geïnspireerd. En wij hebben die geest ontvangen en die leidt ons in al de waarheid. En die onderscheidt dus ook wat leugen is en wat niet. Nou, deze vrouw wordt dus gereinigd van die onreine geest en genezen van haar krankheid. Ze kan rechtop staan, is dus levend gemaakt en opgewekt met Christus is het beeld. Ze staat in plaats van gebogen, want dan ga je onderdrukt door het leven. Gebukt door het leven. En zo gaat de mens van nature eigenlijk ook onder de heerschappij van de zon. Dat zijn de aspecten die bij 18 een rol spelen. En iets verderop, dan komt eerst de overste van de synagoge nog, want dit gebeurde op de Sabbat. En op de Sabbat mag je niet werken natuurlijk. He, dus dan heb je de schijnheilige man. Gij geveinsde, zegt de Heer in vers 15. De Heere dan antwoordde hem, zeide, gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os en ezel los van de kribbe en leidt hem heen om te doen drinken. Met andere woorden, je doet toch ook werk? Dat mag dan eigenlijk ook niet. Op de Sabbat was toch de dag van de rust. En deze die een dochter Abrahams is, kijk eens aan. Een dochter Abrahams wil zeggen een erfgename van Abraham. En het kenmerk van Abraham is dat hij is de man die geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Romeinen 4 roept ook ons op om te wandelen in de voetstappen van onze vader Abraham. Dus deze vrouw was een gelovige geworden. Ze was gereinigd. Ze zocht ook verlossing. Maar ze kwam er zelf niet uit en de Heer kwam haar tegemoet en verloste haar. En deze die een dochter Abrahams is, we kennen trouwens ook nog een zoon van Abraham, dat was Zacchaeus. Die moest ook eerst verlost worden. Die zat in de boom, dat kleine manneke, weet je wel? Die zocht Jezus te zien. Iets verderop in Lucas staat dat. En die bekeerde zich ook. En gaf ook daadwerkelijk daar blijk aan, doordat hij viervoudig wedergaf en dus de Heer ging volgen. Deze Zacchaeus werd door de Heer Jezus een zoon van Abraham genoemd. En dit is een vrouw, dus een dochter Abrahams. En ze kreeg dus ook deel aan de zegeningen die aan Abraham beloofd waren in zijn zoon, Christus, die het ware zaad van Abraham is. En hier staat dan, en deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan, kijk eens aan, zie, nu 18 jaren gebonden had, moest hij niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat. Ik zou haar zeggen, juist op de dag van de Sabbat. Als je de rust in wil gaan, want de vrouw had geen rust. Ze was gebonden, ze werd opgejaagd. Die geest in haar joeg haar voort.
Ik heb ook wel eens mensen gezien die denken, ja, die hebben geen rust in hun lijf. En dan blijkt ook dikwijls dat ze nogal stereotyp zelfde dingen doen. Nou, dan is vaak zo dat ze een onreine geest hebben. Valt ook niet mee te praten. Maar dat is een gebied waar je beter niet mee bezig kunt houden. Je kunt je beter bezighouden met degene die het overwonnen heeft. En dat is Christus. Hij is degene die je ervan bevrijdt. En ook elke band waar iemand in gevangen zit, kan daar verlossing voor ontvangen. Wij hebben een heel andere band gekregen. Beijvert u om te bewaren de eenigheid des geestes door de band des vredes. Of de liefde aandoen, welke is de band der volmaaktheid. Dat is een heel andere band. De band die wij met elkaar als gelovigen hebben, is ons geloof in Christus. Die ons aan elkander samengebonden heeft als leden van hetzelfde lichaam. Dat is een heel andere band. En dan sta je in de vrijheid. Ben je vrijgemaakt. Maar deze vrouw moest vrijgemaakt worden. 18 jaar lang al gebonden, gebukt door het leven gaande. En ze had geen vrijheid. Maar ze werd door de Heer verlost. Nou heb je de kenmerken van 18 gehad, want daar ging het nu eigenlijk even om. En 18 staat dus voor onderdrukking, voor gevangenschap, voor ballingschap. Gevolg van zonde, hier zelfs van de invloed van de boze, Satan. En eigenlijk is ieder mens van nature ook in de macht van de boze. Betekent niet dat ieder mens van nature ook bezeten is. Maar omdat hij nog niet gekozen heeft voor de Heer, staat hij wel onder de invloedssfeer van de boze. Want de Bijbel zegt dat zo, hè? De hele wereld ligt in het boze. En hij is de overste deze wereld. En kijk om je heen hoe hij met allerlei boodschappen de wereld probeert te besturen. Maar ik weet ook dat Christus straks komt en die zal alles naar zijn wens besturen. En daar zien wij dan naar uit. Hij heeft alles in zijn hand toch? En hij maakt ook gebruik van de werken van de boze. Hij gebruikt hem gewoon omdat hij machtiger is. Nou, die 18 speelt hier een rol en het was in het midden van het Loofhuttenfeest. Dit zijn de kenmerken, dan gaan we verder lezen. Want gaat de Heer iets verkondigen, dan houdt dat ook in dat daar verlossing is. Dat er nieuw leven mogelijk wordt. En dat is daarom wel belangrijk dat je de kenmerk van 18 nu weet. Want dan betekent dus dat de Heer nu gaat spreken, ook in de tempel. En spreekt over dingen die juist ook daarop wijzen. Dan gaan we terug naar Johannes 7, waar we dan waren. En dan staat er in vers 15. En de Joden verwonderden zich, zeggende, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? Nou ja, niet van de Farizeeën en de Sadduceeën, hè, van de erkende opleiding in die tijd. Maar hij had ze van de vader geleerd. Van jongs af aan had hij zich verdiept in de schriften. Dus een theologische opleiding is niet per definitie nodig. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. En je moet een kind van God zijn. En je moet echt een honger hebben naar het woord van God. Dan leert de Heer onze schriften wel kennen. Hoeft geen titel voor je naam te staan. Hooguit brr of sur. Hè? Dat is voldoende. Jezus antwoordde en zeide, mijn leer is de mijne niet, maar desgene die mij gezonden heeft. En zo iemand dus zelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is of dat ik van mezelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, dat is dan de Vader, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Nee, dat was ook niet in de Heer, hè? Zonder zonde. Maar hij werd wel voor ons tot zonde gemaakt. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Dat was wel tegen het zere been, denk ik. Want ze probeerden natuurlijk met alle macht wel die wet te houden. En hadden heel wat regeltjes bij bedacht ook. Om dat te kunnen voldoen. Maar dan heb je het eerste kenmerk. Wet was kenmerk van de wet. Het leidt tot dienstbaarheid. We zouden niet juk der wederom der dienstbaarheid op ons leggen. Of daarmee laten bevangen. En dienstbaarheid, dat zit ook in 18 opgesloten. Gevangenschap. De wet heeft nogal wat negatieve werkingen. De wet doet de zonde kennen. De wet doet de zonde te meerder worden. Romeinen 3, 5. Romeinen 7 staat het ook. En Paulus zegt, ik had de zonde niet geweten als ik de wet niet had gekend. Want de wet zegt juist, doe dit en laat dat. En daardoor heb ik ontdekt wat overtreden is. En uiteindelijk zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij daarvan verlossen? En het antwoord is, door Jezus Christus, onze Heere. Die verlost je ook van de heerschappij van de wet. Hij is zelf voor ons tot een vloek geworden, omdat de schrift zegt, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat is de Heer Jezus. Hij heeft de wet vervuld, Matthäus 5. En hij is de middelaar van een nieuw verbond. En daar is verlossing. Daar is vrijheid. Want daar waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En de geest des Heren is een andere geest dan die vrouw had. En ook van nature hebben wij de geest der wereld. Maar wij hebben die niet ontvangen, de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar heb je dus het gebonden zijn, gevangen zitten, ook in het denken van de wereld, daar zit de mens van nature in. Angst alom, ook sinds de coronacrisis, angst alom, terwijl wij rust en vrede hebben in de Heer. Want we weten waar het naartoe gaat. En weten wel dat al deze dingen passen in uiteindelijk het plan dat leidt tot de wederkomst van Christus. En dan blijkt wie echte macht heeft. De Heer Jezus zei wel, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Nou ja, het was hem gegeven door de Vader, maar je ziet het vandaag de dag niet. Maar dan zal het wel blijken. Dus daar heb je het eerste. De wet leidt tot gevangenschap, leidt tot binding. En daar ga je onder gebukt, want je komt iedere keer je eigen zwakheid van je vlees weer tegen. Ik doe het nooit goed! Nee, je moet daarvan verlost worden. Je moet leren de genade van Christus te accepteren. En als je dat gedaan hebt, sta je in de vrijheid en leef je onder het nieuwe verbond. En daarvan zegt de Heer dat Hij ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament. Want onze bekwaamheid is uit God. Maar dan moet je eerst verlost zijn. Nou, dan gaat er nog een discussie komen. Moet je eens kijken hoe ze wat over de Heer zeggen, vers 20. De scharen antwoorden en zeiden, gij hebt de duivel... Ja, een demon. Wie zoekt u te doden? Want dat had de Heer tegen hem gezegd. Wat zoekt gij mij te doden? En ze ontkennen het hier nog, maar hun leidslieden deden dat wel. Daarom heeft Mozes uw lieden de besnijdenis gegeven. Niet dat ze uit Mozes is, maar uit de vaderen. Die was er al bij Abraham. En gij besnijdt een mens op de Sabbat. Indien een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, opdat de wet niet van Mozes gebroken worden, zijt gij dan toornig op mij dat ik een gehele mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Waar refereert de Heer hier aan? Nou, dat was aan de geschiedenis in hoofdstuk 5. Even terugbladeren. Het is wel van belang ook even. Dat is namelijk de geschiedenis van de lammen te Bethesda. Want dat gebeurde namelijk ook op de Sabbat. In Johannes 5, vanaf vers 1. En na deze was een feest der Joden. Jezus ging op naar Jeruzalem. En er was te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda. Huis van weldadigheid betekent dat onder andere. Hebben de 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden en kreupelen en verdorden, wachtende op de roering van het water. Nou zijn er handschriften die het van hier af tot en met vers 5 weglaten. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel degelijk in de oorspronkelijke grondtekst heeft gestaan. Want er zijn ook handschriften waar het weggelaten wordt. Maar het past heel goed in de context ook. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En omdat men dat zo wonderlijk vindt en het ergens anders niet geschreven staat, zegt men, nou dat kan eigenlijk niet. Ja, wat is dan gezaghebbend? Het woord van God of wat niet kan, volgens jou? Dat past echt in de context, lees maar mee. En al daar was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen, wetende dat hij er nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? Nou, dat is niet aan dovemans oren gezegd, denk ik. De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater. Wanneer het badwater beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Dus hij is niet de eerste. Nou, hier staan een aantal kenmerken, ik beperk het tot de hoofdzaken. 38 komen we in de schrift ook nog tegen het Oude Testament. In Deuteronomium 2 vers 14, zoek het maar eens na, daar wordt gesproken dat het volk Israël, nadat ze bij Kades Barnea waren gekomen en de verspieders waren uitgezonden, terugkeerden en het volk voor de zoveelste keer murmureerde, omdat 10 van de 12 het niet zagen zitten om het land binnen te trekken en te overwinnen. Alleen 2 van de 12 wel, dat waren Jozua en Caleb. En daardoor zonk dus de moed in de schoenen van het volk en begonnen ze weer te murmureren tegen de Heere. En toen heeft de Heere besloten om het hele volk 40 jaar lang, dus 2 jaar waren voorbij, en nu nog 38 jaar lang in de woestijn te laten rondtrekken totdat dat ongelovige, zondige volk in de woestijn gestorven was. 38 staat dus voor de zonde van het ongelovige Israël. Daar staat deze man ook voor. Deuteronomium 2 vers 14. En dan zegt hij, er is altijd iemand eerder dan mij, want als het water in beweging komt, dan is het dus
levend water geworden. Dan komen de golven, stromen van levend water. Hou hem even vast, want we komen daar tegen, Johannes 7. En als het in beweging komt, dan wordt het levend water. En door levend water word je ook levend gemaakt. Drinken van het levende water. En aan ieder die dorst heeft, zou daarvan drinken. En dan ontvang je eeuwig leven. Al woorden die je ook in Johannes Evangelie terugvindt. En het water moest dus in beroering gebracht worden. En dan was er iemand eerder dan hij. Nou, wie is er eerder dan het ongelovig Israël die de geest ontvangt en wederom geboren wordt? Dat is de gemeente, toch? Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zou hij wederkeren om die vervallen hut van David wederop te richten. En dus het herstel over Israël plaats te doen vinden. En dus voordat Israël, wat in het verleden ongelovig was, maar wat in de toekomst zich bekeert, want wordt genezen bij de komst van de Heer. En omdat ze dat roeren van het water, dus het levende water, de Heilige Geest deelachtig worden, dan worden ze ingedompeld. Zo zijn wij daar al eerder in gedompeld, door één geest in één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12, met één geest gedrenkt. En de gemeente is dus eerder dan Israël. Dat past ook in het plan van God. Dat is een wonderteken, gebeurde op de Sabbat. Wij zijn eerder de rust ingegaan dan Israël. Hoe ga je de rust in? Hebreeën 4, door geloof. Nou, dan lezen we hier verder. Dan zegt de Heer tegen hem, sta op. En neem uw beddek op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddek op en wandel. En het was Sabbat op dezelfde dag. En het wordt ook nog een keer verderop genoemd, vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen deed op de Sabbat. En Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Want hij deed de werken van de vader, namens de vader. Daarom zochten de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, volgens hun normen. En ook omdat hij zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf een God even gelijkmakende. Maar hij was natuurlijk wel terecht door te zeggen dat God zijn vader was. Dat noemt de Heer Jezus ook geregeld. Heilige Vader, Vader, de Vader die in de hemel is, zo spreekt hij hem ook aan. In het Onze Vader leert hij de discipelen door te zeggen, wat moeten we bidden? Nou, Onze Vader die in de hemelen is, is niet alleen van hem, maar ook van de gelovigen. Maar hoe dan ook, het gebeurde op de Sabbat, een genezing op de Sabbat, en dat paste niet in het theologische, judaïstische kader van het Jodendom, want die hadden daar de wet. En je ziet weer, het brengt de scheiding, en de ander die werd genezen, was bevrijd. Nou, gaan we terug naar Johannes 7, dan ga ik even verder naar vers 33... Vers 32 zegt dat de fariseeën een oorzaak, gelegenheid zochten om hem te grijpen. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga tot degene heen die mij gezonden heeft. Dus die kleine tijd is de tijd dat de Heer nog bij zijn discipelen en in het Jodendom verbleef en daar vertoefde. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. De Heer zou naar de hemel gaan en daar kun je alleen maar komen als je een gelovige bent. Niet eerder. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Dat zijn de Grieken, de Joden die in de Griekstalige landen leven, verstrooid nog onder de andere volken. Zal hij daar naartoe gaan? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft, gij zult me zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen? Dus dat begrepen ze niet, omdat ze ongelovig waren. En dan komt de uitspraak die dus op het Loofhuttenfeest uitgesproken werd door de Heer op de laatste dag. Dus in die tussentijd had de Heer gepredikt en gesproken. En hij had dus gesproken tot mensen die gebonden waren, die gevangen waren door de zonde en daardoor door de dood uiteindelijk. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Al die kenmerken zitten daarin opgesloten. En nu is het de laatste dag, de 22e dag. Na het Loofhuttenfeest is dat de grote dag, de achtste dag daarvan. En dan staat er, en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. De laatste grote dag van het Loofhuttenfeest, de 22e van de zevende maand, Tishri, zegt de Heer dit. En hij nodigt hen uit om tot hem te komen, maar je moet wel dorst hebben. Nou, dan denk je aan de andere uitspraken waarin de Bijbel ook over gesproken wordt. Bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 6 in de zaligsprekingen, daar staat: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het gaat niet zomaar om letterlijk eten en letterlijk drinken of water. Het gaat om hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid. En van nature ben je niet rechtvaardig, maar je wordt rechtvaardig door het geloof. Nadat je je bekeerd hebt tot de Heer, dan ben je verlost en rekent God je de gerechtigheid van Christus toe. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Daartoe heeft Hij Hem voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze schuld. Hij heeft vergeving van onze zonde mogelijk gemaakt. En wij staan dus nu ook in die verlossing. In Hem hebben wij de verlossing, de vergeving de zonde door zijn bloed. Nou, en dat staat hier, dat die uitnodiging daar is. En eigenlijk sluit dat ook weer gewoon aan bij waar het Johannes-evangelie over spreekt. In Johannes 4 heb je het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij die put van Sichar. In het Oude Testament is dat Sichem, de put van Jacob. En daar spreekt de Heer met die Samaritaanse vrouw en hij vraagt haar om drinken. En dan zegt de Heer Johannes 4, ik citeer het even, er staat zo mooi: zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Nou, daar heb je dus de bron van levend water. Maar dan moet je wel het drinken van het water wat de Heer geeft. Want dat water uit de put, dat kun je wel drinken, dus even dorstlessend, maar later krijg je weer dorst. En de Heer maakt zich aan die vrouw bekend als de Christus, de Messias. Dat deed hij zelden. Hij was het, maar hij zou het strikt genomen pas echt worden door zijn opstanding. Zo weten dan ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus na zijn kruisdood werd de Heer verhoogd ten derde dagen en werd in de positie van de echte gezalfde en de Heere Jehovah gesteld. En het is dus heel bijzonder. Bovendien zegt hij ook nog tegen haar: ik ben het, de Christus. En dat was bij de Samaritanen, waar de Heer 2 dagen lang was. Hij ging vanuit Judea naar Galilea, van zuid naar noord. En hij moest naar Samaria gaan, onderbreking. Zie je weer een onderbreking die met onze bedeling te maken heeft. Daar lees je over dat levende water. Nou, en nu hoofdstuk 6, waar de Heer over het brood des levens spreekt. Dit was trouwens Johannes 4 vers 14, voor wie het wil weten. En Johannes 6, daar staat in vers 34 dat de Heer dus spreekt over het brood Gods, dat hij dat zelf is. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. Net zo goed als die vrouw zei: nou, geef mij dan van dat water, want dan hoef ik niet meer te putten, dan heb ik nooit meer dorst. En hier, dit brood geef je echt leven. Jezus dan zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Dat zijn 2 parallelle zinnetjes. In mij geloven doe je door tot hem te komen. Andersom ook. Als je tot de Heer komt, betekent het dat je in hem gelooft. Dan zul je nooit meer hongeren, nooit meer dorsten. Omdat de Heer ons brood plenty geeft. Het woord van God is als ons brood. En omdat hij ons water geeft wat levend water is. Het water des levens wat om niet beschikbaar is gekomen. Maar er staat wel dat je tot hem moet komen. En Johannes 7 zei dat de Heer zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, daar staat bij mij een komma achter drinken. Die in mij gelooft wordt dan beschouwd als een apart zinnetje, maar je mag ook lezen als die komen tot mij en drinken, dubbele punt, of namelijk degene die in mij gelooft. Want dat blijkt uit Johannes 6. Als je tot de Heer komt, geloof je in hem. En dan staat er, gelijkerwijs de schrift zegt: stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Bij mij in de Bijbel staat zijn met een kleine zet. Ik zou het met een hoofdletter bij voorkeur willen zetten. Want het gaat natuurlijk over het binnenste. Een andere vertaling hebben binnenste. Dat was Johannes 7 vers 38. Daar staat het Want stromen des levende waters zullen uit zijn buik zijn binnenste voortvloeien. En dat is wat de Heer zegt in vers 39. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. En dan zie je een hele bijzondere toepassing van het Loofhuttenfeest opeens. Want waar het Loofhuttenfeest feitelijk het laatste aspect is in het plan van God, wat een uitbeelding is van het geopenbaarde koninkrijk, wat spreekt over gelovigen uit Israël en de volkeren die daarin leven, met het zicht op de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar is die achtste dag een uitbeelding van, na de zeven, de achtste. Daar is die achtste dag, de grote dag, de laatste dag ook van. En nu spreekt de Heer opeens over de stromen van levend water als een beeld van de Heilige Geest. En die zouden ontvangen degenen die in hem geloven. Maar de Geest was er nog niet. Althans, niet blijvend in en op de mens die gelooft. Want Jezus was nog niet verheerlijkt. En de verheerlijking van de Heer Jezus Christus begint bij zijn opstanding. Hij ging er weg van lijden naar heerlijkheid. Zodat dit vers feitelijk, al ligt de achtergrond van het Loofhuttenfeest hier, ook al spreekt over de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En daarom sprak de Heer in het midden al van dat feest over verlossing. Het woord wordt niet genoemd, maar verlossing van waar 18 voor staat. Gevangenschap, onderdrukking, dat leidt tot de dood. De macht van de tegenstander. Wel, de Heer is gekomen om de werken van de boze te verbreken. En dat heeft hij gedaan dwars door zijn dood en opstanding heen. En als je deel hebt aan het nieuwe verbond, ben je een gelovige geworden. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Later zegt een van de discipelen, ik meen dat het Peter was in Handelingen 5, dat de Heilige Geest gegeven wordt aan degenen die de Heer gehoorzaam zijn. Dat is iets anders dan die in hem geloven? Nee, natuurlijk niet. Dat is hetzelfde. Gehoor geven, hem gehoorzaam zijn, is je vertrouwen stellen in de Heer, in hem geloven. Ja, aan hem toevertrouwen. Dus eigenlijk is dit hoofdstuk 7 een toepassing al in onze dagen zo. Vandaar ook dat de Heer zich eerst verborg en bedekt ging. Als heenwijzing naar onze bedeling in het bijzonder. Maar daarmee is ook niet alles gezegd. Want als het feest inderdaad spreekt over de uiteindelijke vervulling van het ontvangen van de geest van God. En daarmee stromen van levend water. Dan vind je dat ook nog in andere schriftplaatsen terug. En de definitieve vervulling, die heeft natuurlijk wel te maken met de laatste dag dat deze wereld vergaat en dat daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat daar inderdaad gerechtigheid is en dat daar altijd licht en altijd liefde en altijd vrede en gerechtigheid is. En daar wonen alleen gelovigen in, die hebben de geest ontvangen, omdat ze inderdaad zich hebben gewend tot degene die stromen van levend water kan geven. Wij zijn de eerstelingen al. En wij behoren tot een hemels koninkrijk. En dat hemelse Jeruzalem zal in de toekomst zelfs op aarde nederdalen. En dan krijg je de nieuwe schepping. En dan is de definitieve vervulling daarvan. Maar sinds de opstanding van Christus is het al mogelijk om stromen van levend water te ontvangen. Om de Heilige Geest te ontvangen. Op de dag van de opstanding ontving de Heer de Heilige Geest. Want toen werd hij verheerlijkt. En hij blies op diezelfde dag op zijn discipelen en zei: ontvangt Heilige Geest. En ze werden wederom geboren daardoor. Want wedergeboorte is vernieuwing des Heilige Geestes, zegt Tiet. En bij Pinksteren, 50 dagen later, werd de Heilige Geest op een bijzondere manier uitgestort. Maar straks, als de gemeente opgenomen is, dan gaat het plan van God verder met Israël. En zullen zij ook die stromen van levend water ontvangen. Daar wil ik ook even van lezen. Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 12. Jesaja 12, vers 3. Vers 1 zegt: te zien zelve dagen zult gij zeggen. En die gij, dat slaat in dit verband hierop het overblijfsel van het volk Israël. Blijkt ook uit het voorgaande hoofdstuk. Hoofdstuk 11, vers 10 en 11 en zo. De terugverzameling van Israël. En dan staat het: te zien zelve dagen zult gij zeggen. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. De grote verdrukking is voorbij. En de Heer zegt in Jesaja 40, troost, troost, mijn volk, zal u ieder God zeggen. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heer is mijn sterkte en psalm. Hij is mij tot heil geworden, en gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Staat er iets anders? Want strikt genomen, gelijkerwijs de schrift zegt, er is geen schriftplaats waar het rechtstreeks zo staat, althans niet bij mijn weten.
zoals de Heer Jezus het noemt. Maar het is wel een verwijzing naar veel andere schriftplaatsen. En dit is er één van. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Dat zal Israël in de dagen van de wederkomst ook doen. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juicht en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. De inwoneres van Sion, dat is de gelovige van Sion, Jeruzalem en breed voor het hele land gezien. Een gelovig Israël, die zal dus ook stromen van levend water ontvangen en scheppen water uit de fonteinen des heils van de verlossing. Ze zullen de geest ontvangen. Jesaja 44 nog, vers 2. Zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Jeshurun betekent rechtvaardig, oprecht. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En het gaat hier over Jacob, Israël, die dan de geest ontvangt. Nou, daar zijn wel meer schriftplaatsen van. En Joël 2 spreekt erover als het in de dag des Heren plaatsvindt. En zij zullen ontvangen de geest der genade en der gebeden uit Zacharia 12. En dan zullen ze de Heer zien. En dan zeggen ze tegen de Heer, wat zijn die tekenen en die wonderen, die handen en zij? En dan zullen ze ontdekken dat dat hun Messias is. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, de Heer Jezus Christus. Althans zijn voorouders. En zij zijn degene die zich bekeren. En ontvangen dus de geest. En wordt vergeleken met stromen van water. En dan gaan we ook nog even naar Jesaja 58. En dan zie je dat het niet slechts zich beperkt tot de gelovigen, maar dat zelfs de zegeningen die het land van Gods wegen ontvangt, omdat er een gelovig volk zal zijn, daarmee vergeleken worden. 58 vers 11. En de Heere zal u geduriglijk leiden, en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welke wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten, enzovoort. Dan wordt de vervallen hut van David wederop gericht, en alles wat ermee samenhangt. Het wordt ook weer vergeleken met water. Maar het land wordt ook vruchtbaar. Er zijn wel meer van zulke schriftplaten hoor. Dat een rivier vanuit de tempel gaat. En die heel het land bevochtigt. Die steeds dieper wordt. In Ezechiël. En voor de pauze wil ik nog even naar Openbaring toe gaan. Openbaring hoofdstuk 7. Want zoals gezegd, de 1000 jaren spreken over het gelovige overblijfsel van Israël uit de alle volkeren in het koninkrijk. En daar is het Loofhuttenfeest ook een beeld van. Het is nog een tijdelijke woning. Vandaar een loofhut, maar de nieuwe schepping is in aantocht. En daar is die grote dag, die achtste dag van beschreven. En in Openbaring 7 lees je dus ook dat dat betrekking heeft op de gelovigen uit de volkeren. Het is die grote schare volgens vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en staande voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Palmtakken hebben we al eerder gezien. Die moesten ook gebruikt worden bijvoorbeeld voor het bouwen van een loofhut. Het spreekt van koningschap en van rechtvaardigheid. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, zegt Psalm 92. Het is dus een rechtvaardig koninkrijk. En nou, zij prijzen dan de Heere. Deze mensen hebben hun lange klederen wit gewassen in het bloed van het lam, staat verderop. Ze komen uit de grote verdrukking, staat in vers 14. En zij zullen dan door de Heer ook gezegend en geleid worden. En dan ga ik naar vers 16. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Waarom niet? Want als je hongert en dorst naar de gerechtigheid, zul je verzadigd worden. En dat is bij hen dus ook eigenlijk zo. Maar ook letterlijk zullen ze dat niet hebben. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dit is dan al bij de aanvang van de 1000 jaren. Later wordt het een openbaring gezegd in definitieve zin, als ook die stad die uit de hemel nederdaalt, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem.
inderdaad, dan is het definitief. Maar hier is het voor hen ook voorbij. De verdrukking is voorbij. Ze zijn nu in het koninkrijk.
Hun tranen zijn weg. Er is alleen maar vreugde. Omdat ze wederom geboren zijn, de geest ontvangen hebben. Ze hebben gedronken van die fonteinen van levend water. Maar dan blijven we nog zitten met... Het was de achtste dag. En dit is eigenlijk allemaal nog in de zeven. En bij ons begon het al in de vijf. Want toen begon het nieuwe verbond. Toen kwamen die stromen van levend water. Toen kwam de Heilige Geest. Maar het spreekt over de achtste dag als beeld van de nieuwe schepping. En dat lezen we na de pauze nog. Want dan zie je dat het dan de laatste mogelijkheid is om nog deel te krijgen aan dat levende water en de geest ontvangen. En dat staat dan ook niet voor niks helemaal aan het eind van het boek Openbaring. Als definitieve vervulling. Maar we gaan eerst even pauzeren. Ja, de definitieve vervulling van die stromen van levend water, die uit zijn buik, uit die van de Heer zouden vloeien, sprekende van de Heilige Geest, die ontvangen zou degene die in hem geloven, dat was op de grote dag van het Loofhuttefeest. Loofhuttefeest, zei ik al, dat is een vervulling over het koninkrijk wat geopenbaard wordt. Het zevende aspect, zevende bedeling. Die verwijzingen die we zo net zagen waren ook op de zevende dag. De genezing van die vrouw die 18 jaar gebonden was door een geest van krankheid, de werking van de boze. Dat was op de Sabbat, op de zevende dag van de rust. En ook die man die in het badwater van Bethesda genezen zou willen worden, die werd door de Heer genezen. Water werd dan in beroering gebracht door een engel. Zo net spraken we er nog even over. Die engel is dan natuurlijk ook een uitbeelding van de Heer zelf, de engel des Heren, de engel Gods, die ook in Malachi al aangekondigd wordt, dat die zou komen, de engel des verbonds. En hij is degene die door Johannes de Doper voorgelopen werd, als zijn wegbereider. En de Heer heeft het nieuwe verbond van kracht gemaakt. En hij is ook degene die de geest gegeven heeft. En dat zei de Heer Jezus ook in Johannes' evangelie. Ik zal de Vader bidden, opdat hij u de andere trooster, de Heilige Geest, de Geest der waarheid zal zenden. En iets verderop in Johannes 16 zegt hij, ik zal hem van de Vader zenden. Maar dan spreekt hij ook over de tijd na de opstanding. Of vanaf de opstanding. Daar begint het dus. Maar het is het Loofhuttefeest. Daarvan de achtste dag als type van de nieuwe schepping. Waarin alles volmaakt zal zijn. En dan is ook alles volledig in de geest. Zeg maar. Als je het zo eens noemen wil. Het is een beetje een vage term. In evangelische kringen is in de geest zijn iets heel anders dan wat de Bijbel erover zegt. Maar althans dat verstaat men er vaak onder. Maar als alles in de geest is volgens de Bijbel, dan is alles eigenlijk God. Want God is geest. Nou, en daar lezen we dan aan het eind van Openbaring van. Dat is in Openbaring hoofdstuk 21, meen ik. Ja, Openbaring 21. Vanaf vers 2 wordt gesproken over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, wat nederdaalt van God, dat wil zeggen bij God vandaan, uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Het is ook een beeld van het koninkrijk, maar wat uiteindelijk ook in zijn volledigheid in de nieuwe schepping gestalte krijgt. En dan staat er in vers 5, en die op de troon zit of zat, zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Maar alle dingen nieuw maken is al begonnen bij de opstanding van Christus. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, staat daar al. Dat kun je over ons zeggen, behoudens dan dat ons lichaam nog niet veranderd is. Maar inwendig zijn wij vernieuwd door de Heilige Geest. En dat vernieuwingsproces gaat nog steeds door. Dat is een inwendige vernieuwing, die loopt uit op een uitwendige vernieuwing. Want we zullen het lichaam van Christus gelijkvormig worden en hem gelijk zijn. Maar alle dingen nieuw vinden ze voltooiing pas in de nieuwe schepping, de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want daar gaat het in dit gedeelte ook over. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer afgrond. Dus het spreekt over de uiteindelijke vervulling. En dan staat er, en hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Om niet. De dorstige stromen van levend water die uit zijn buik zouden vloeien. De Alfa en de Omega zegt het hier. En dat zijn aanduidingen, namen voor de Heer. En hij geeft het aan wie dorstig is. Wie dus tot hem komt en in hem gelooft. En hier in relatie tot het ingaan in de nieuwe schepping. Die overwint zal alles beërven.
en ik zal hem tot een God zijn, hij zal mij tot zoon zijn, erfgenaam. Zoals wij nu al zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8. Maar dan is het ook definitief vervuld. En dan is daar een nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, waarin God zal zijn, alles in allen. Volledig in de geest. God is geest. Volledig in het licht, want God is licht. Volledig in liefde, want God is liefde. En alles wat er niet in thuis hoort, is erbuiten. Staat hierna ook in vers 8, maar dat lees ik maar niet. En het wordt nog een keer herhaald in hoofdstuk 22, vers 14, daar staat: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En dat is dan die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt en op aarde. Dus het beeld van uiteindelijk de nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin Gods koninkrijk volledig gestalte krijgt. Maar buiten zullen zijn de honden, als beeld van ongelovigen, en letterlijke honden, maar zij die als honden zijn, heidenen die niet geloven, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet, in tegenstelling tot een iegelijk die de waarheid lief heeft en doet, want die staat in het boek des levens geschreven en maakt dus deel uit van die stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Is gratis beschikbaar, maar je moet wel dorst hebben, je moet wel komen. En de Heer zei, een iegel die tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En ieder die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Het gaat dus over gelovigen die deel krijgen aan de Heer. De geest, de bruid hier als aanduiding van, zoals het in het voorgaande stond, hè? Die stad die bereid was als een bruid voor de Heer. En dat staat in hoofdstuk 21 vers 9. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En dan toonde hij hem de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Daarmee is niet alles gezegd over de bruid, maar in dit geval wel. Dat is uiteindelijk de beschrijving van de nieuwe schepping. Van Jeruzalem. In het Oude Testament wordt Jeruzalem ook als een bruid beschreven. En daarom geldt het ook voor Israël, omdat Jeruzalem de hoofdstad was van het volk. Dit is de definitieve vervulling op de achtste dag. En dat begon al bij de opstanding van Christus. Dat is na de Sabbat, op de eerste dag der week, als je doortelt, is dat ook de achtste. Maar dat is het begin van de vervulling van die stromen van levend water. En heeft zijn toepassing op ons. Maar de definitieve vervulling aan de hand van de hoogtijden des Heren is de achtste dag van het Loofhuttenfeest als beeld van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarin altijd gerechtigheid zal zijn. Geen zonde, geen dood, geen verdriet, geen tranen meer. En daar spreekt dus Johannes 7 eigenlijk uiteindelijk over. Maar het mooie van Johannes 7 is dat het al wijst op het begin van de nieuwe schepping, van het nieuwe verbond. Het is de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, oftewel van de oude schepping naar de nieuwe schepping. En dan is Gods plan volledig tot zijn vervulling gekomen. Zo zie je dat in die hoogtijden des Heren toch prachtige plan van God in wordt weergegeven, vanaf de dood en opstanding van Christus tot en met het einde van heel de heilsgeschiedenis. Ik heb nog even een kopietje gemaakt als samenvatting. En daar zie je dan een mooie, ik geef hem je even door. Als je er één af wil nemen en even door wil geven. Daar zie je dan even mooi de symmetrie die de schrift aangeeft in die hoogtijden. Dat er ook een overeenkomst is tussen verschillende aspecten. Ik heb ze zo nu en dan wel eens even aangegeven. Maar ik geef ze nu eventjes op een kopie, dan is het wat overzichtelijker. Dit is een beknopte samenvatting waarin het mij vooral ging om de overeenkomst die er in deze hoogtijden zit. Het eerste aspect dat gebeurde op de 14e van de maand Aviv, later Nisan genoemd, en dat was Pascha. Strikt genomen moest het lam al op de 10e van de eerste maand in huis genomen worden, maar de hoogtijden beginnen pas te rekenen vanaf de 14e, omdat dan de geitenbok of het lam tussen twee avonden geslacht moest worden. En we hebben gezien dat Pascha een uitbeelding is van het sterven van de Heer met het zicht op zijn opstanding. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, zegt 1 Korinthe 5 vers 7, namelijk Christus. Maar je weet ook dat het bloed van het lam aan de deurposten en de bovendorpel werd gestreken op 3 plaatsen. 3, houd het even in de gaten, dat wijst al naar de opstanding. En natuurlijk, bloed staat voor leven. En als dat bloed op de deurposten werd gezien, ging de verderfengel voorbij en stierf de eerstgeborene daar niet. En dat was in Goshen, Israël, dus niet zo. Maar in Egypte wel. Dat is het begin van de verlossing. Uit Egypte als beeld van de verlossing door Christus. Daarna komen we bij het tweede aspect. Dat is vanaf de 15e tot en met de 21ste van de eerste maand Aviv. Was het feest van de ongezuurde. Nou ja, broden staat dan cursief. Maar het was natuurlijk wel broden wat men moest eten, hebben we gezien. En dat is 7 dagen lang. In die week van die 7 dagen was de dag na de Sabbat het bijzondere aspect van de eerstelingengarf. Die geoogst was, die werd naar de priester gebracht. Die bewoog die de dag na de Sabbat. Dat is op de eerste dag der week als heenwijzing naar de opstanding van Christus. Hebben we allemaal gehad, dus ik noem het nu even. Dat is dus het begin van het nieuwe verbond. De weg ernaartoe was via Pascha. En het ongezuurde, dat is het gevolg van het feit dat wij in Christus zijn. Want ook 1 Korinthe 5 zegt, gij zijt ongezuurd. Dus laten we feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En niet in het zuurdeesem van boosheid en kwaadheid en valse leer en noem maar op. Dat past niet bij een gelovige. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij. Dus laten we ook dat in nieuwheid des levens wandelen. Praktisch gevolg van het feit dat je een nieuwe schepping bent. Daar is de basis van de opstanding van Christus. Het is de derde van de 7, ook heel toepasselijk, wijst naar de derde dag, de opstanding van Christus. De vierde, die het meest ingesprongen staat, was 50 dagen na die offerande van de eerstelingengarf. Christus als de eersteling uit de doden, de eersteling van degenen die ontslapen zijn. 50 dagen daarna kom je in de maand Sivan uit, dat is de derde maand. En dan was er 1 dag, het zogenoemde feest der weken, of wekenfeest, wat ook wel het Pinksterfeest genoemd wordt. Maar dat is eigenlijk een invulling aan de hand van het feit dat in het Nieuwe Testament die 50 dagen worden gerekend vanaf de opstanding van Christus. En dan kom je in Handelingen 2 uit. En dan is er sprake van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren, Pentecosten, betekent eigenlijk in het Grieks 50ste. Dat is dus aanwijzing van de roeping van de gemeente. Het waren 2 beweegbroden. Ze werden bewogen als beeld van leven. 2 als beeld van gelovigen uit de Joden en uit de heiden, die samen in 1 lichaam verzoend zijn geworden. Samen vormen zij het lichaam van Christus, de gemeente. En dus feitelijk is dat gebaseerd op de opstanding van Christus. De roeping van de gemeente wordt in de 4 uitgebeeld. En de 5e is de vervulling van de roeping van de gemeente. Het is de eerste dag van de 7e maand. Er zit een hele lange tijd tussen. Eerste maand, derde maand, dat is nog een korte tijd. En dan pas in de 7e maand weer. Ruim 3 maanden zit het stil, een onderbreking. En dan op de eerste van de 7e maand zie je het feest des geklanks. De bazuin klinkt. En het eerste punt op Gods programma in zijn heilsplan is, als de gemeente vervuld is, voltooid is, klinkt de bazuin. En wordt de gemeente opgenomen. In de wolken de Heer tegemoet in de lucht. Daar is dus die eerste dag van de 7e maand een beeld van. Onder de Joden wordt het gevierd als de dag van een nieuw jaar, Rosh Hashanah. Maar voor ons wordt het dan echt volkomen nieuw. En dan ga ik door naar de 6e, dat was de 10e van de 7e maand, dat is ook Tishri. Dat was de verzoendag, die sprak immers over de verzoening van Israël. Zoals in Daniel 9 genoemd werd, dat na 70 weken de ongerechtigheid van het volk van Daniel en van de stad, de heilige stad, verzoend zou worden en dat de zonde zou worden verzegeld. Dat soort uitspraken lees je daar. En het spreekt dus van de wedergeboorte van het gelovig overblijfsel van Israël, te beginnen met Juda en daarna alle stammen. Dat is de 6e. De 7e is waar we het meest bij stilgestaan hebben onlangs. Dat is dan het Loofhuttenfeest. Dat is ook van de 15e tot de 21ste van die maand. En de 8e, de laatste, is de 22e Tishri, is de 8e dag van het Loofhuttenfeest als beeld van de voltooiing van Gods heilsplan in de komst van nieuwe hemel en nieuwe aarde.
En nu heb ik ze laten inspringen, omdat je daarmee de overeenkomst ziet. De meest duidelijke overeenkomst zie je tussen 2 en 7. De vetgedrukte cijfers geven al aan dat het om dezelfde periode gaat, alleen een half jaar later. Ongezuurde broden, begin van de nieuwe schepping en Loofhuttefeest, voltooiing in deze wereld nog, als het koninkrijk geopenbaard is. Het is beide eenzelfde periode. En als in de toekomst de kalenders weer overeenkomen, want ze zijn bij de uittocht gescheiden van elkaar, is een half jaar versprongen. Deze maand is u nu de eerste maand, stond bij de uittocht, dat is de maand Aviv, Nisan genoemd later. Die zou dan bij de wederkomst van de Heer heel goed weer overeenkomen. En dan is dus de 15e tot de 21e ongezuurde broden gelijk aan, qua tijdstip, aan het Loofhuttefeest. Daar zie je een overeenkomst in. Tussen de 4e en de 5e is de overeenkomst ook heel duidelijk. Want de 4e spreekt over zeg maar, het begin van de roeping van de gemeente, die twee beweegbroden. En de 5e is de voltooiing van onze bedeling der genade gods. Dat is ook nog de 5e bedeling. Dat houdt dus in dat de gemeente ook een volkomen man geworden is. Opgenomen wordt. Dus de 4e en 5e staan ook het meest naar rechts, vallen het meest op. Want dat staat feitelijk centraal. Het verborgen werk van de Heer staat het meest centraal. Dat is de roeping van de gemeente. En het zichtbare aardse werk wordt in die andere kanten ook naar voren gebracht. De 3e, dat is de dag van de Sabbat. Na de Sabbat bedoel ik, dat is het zogenoemde eerstelingengarf. Spreekt van de opstanding van Christus. Dat is het begin van de verzoening. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hun zonden niet toerekenende, met de oproep, laat u nu met God verzoenen, 2 Korinthe 5. En het 6e aspect, dat is de verzoening voor Israël. Begin bij de opstanding van Christus, het volgt ook op de dag na de Sabbat, dus door de opstanding, begin van Gods verzoening. En wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon, zegt Romeinen 5. En we hebben een Heer die als hoge priester ons de zonden verzoent. En de 1e en de 8e komen dan ook overeen. De 1e is de dag voordat het feest der ongezuurde broden begint. En de 8e dag is een dag na het Loofhuttefeest. Er is dus een dag voor en er is een dag na. De dag ervoor is het begin van het verlossingsplan van God. Christus stierf voor onze zonden en stond op. En de 8e dag, dat is de 22e Tisri. Dat is de dag waarop de grote dag was en de Heer sprak over stromen van levend water en de Heilige Geest die men zou ontvangen als men in hem zou geloven. En dat wordt vervuld in de nieuwe schepping. Dan is ieder tot geloof gekomen die daar toegang voor heeft. Daarin zie je dus ook weer een overeenkomst. En zo zie je dat het woord van God toch heel mooi een samenhang heeft. En door deze inspringing zie je dat het meest centraal staat, Gods verborgen werk, de roeping van de gemeente, en dat is omdat dat de hoogste roeping is. Christus is aan de rechterhand Gods, hij is in een hemels koninkrijk, wij zijn burgers van een rijk in de hemel, wij hebben een hemelse erfenis, een hemelse toekomst, delen ook in zijn heerlijkheid, en als hij wederkomt zal hij het plan op aarde weer vervullen. Want hij is niet alleen degene die het werk ten aanzien van de gemeente volvoert, want dat doet hij in deze tijd. De roeping van de gemeente vindt zijn voltooiing bij de opname. Maar daarna zal hij ook al de zegeningen die hem beloofd zijn, alle beloften en erfenissen die hem beloofd zijn, op grond van zijn trouw en op grond van zijn opstanding, ook in vervulling doen gaan. Hij zal de koning van Israël zijn. Hij zal de koning der koningen zijn. Hij zal degene regeren in het koninkrijk wat zelfs voor eeuwig zal bestaan. Op de troon van David, Jesaja 9. Gods plan gaat altijd door. En je ziet het terug in deze hoogtijden. Of men dat geweten heeft, dat denk ik niet. Dat is maar de vraag, dat weten we niet echt. Maar wij hebben de geest ontvangen en kunnen door het licht van het nieuwe verbond, Nieuwe Testament, ook dingen in het Oude Testament herkennen. Door schrift met schriftplaats te vergelijken. En dan krijg ik, ik hoop dat jullie dat ook hebben, krijg ik enorme bewondering. En voor mijn Heer en mijn God. En voor zijn woord. Want dat is volmaakt.
Laten we de Heer danken.